Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en ik neem je elke week mee in een SaaS-verhaal. En vandaag staat er weer een interessant verhaal op het programma. Want wat doe je als je ziet dat jouw SaaS-oplossing wordt ingebouwd in oplossingen die worden aangeboden door grote partijen zoals bijvoorbeeld Google en Microsoft? En hoe ga je ermee om als jouw product een commodity is geworden, kort na de lancering van ChatGPT bijvoorbeeld? Nou, in elk geval niet bij de pakken neerzitten en eindeloos mijmeren over wat je nu allemaal overkomen is. En ook niet twijfelen of vasthouden aan je initiële idee. In ieder geval niet als het ligt aan Barend Raaf. Want hem overkwam deze situatie en hij reageerde anders. En bijzonder krachtig, als je het mij vraagt. Want hij bouwde Carve, waarover hij een jaar geleden vertelde in deze podcast. Het was toen een horizontale oplossing die aanvankelijk baanbrekend en uniek was, maar met de komst van ChatGPT was het unieke er snel af. Hij besloot daarop om van een horizontaal naar een verticaal product te gaan en dat lijkt een geweldige move te zijn. Want in deze aflevering legt hij uit hoe dit besluit tot stand kwam en vooral ook hoe hij het heeft geëxecuteerd. En ik ben erg onder de indruk van zijn visie en ook zijn executie-power. Dus luister maar mee met het verhaal. Maar eerst wil ik jou als luisteraar bedanken voor het luisteren, voor het reageren op deze podcast en ook voor het supporten van de show. Want dat is wat je doet als je lid bent. Dus ben je lid van We Love SaaS, dan maak jij deze podcast mogelijk, waarvoor ik je heel dankbaar ben. En daarnaast krijg je toegang tot allerlei extra's. Op onze website welovesaas.io zie je precies welke extra's dat allemaal zijn. En daarnaast een oproep voor iedereen die deze podcast luistert en founder of C-level of VP-level is bij een SaaS-bedrijf. Op 6 november 2024 organiseren we de nieuwe editie van SaaS Summit Benelux in Amsterdam. En daar hebben we diverse tracks om kennis te delen met elkaar rondom het bouwen van een SaaS-bedrijf. Van go-to-market tot product development en engineering, people and culture, noem het maar op, fundraising. Eigenlijk alle dingen die relevant zijn voor het bouwen van een SaaS-bedrijf komen daar voorbij. Dus ga naar saassummit.io voor tickets. En dan zie je mijn gesprek met Barend. Enjoy! Ja, Barend, welkom terug.
Ja, goedemorgen.
Leuk dat je weer aanschuift. Voor de mensen die het gemist hebben, een jaar geleden ongeveer was je hier ook, om te vertellen over Carve. Jullie waren toen net begonnen eigenlijk met het bouwen van een nieuw product. En in de context van het thema van vandaag lijkt het me leuk om daar ook nog even te beginnen. Wat was nou het initiële productidee van Carve destijds?
Wij begonnen met Carve vanuit het uitgangspunt dat mensen veel te veel in online meetings zaten. En de belofte van Carve is, je hoeft er niet meer zelf bij te zijn. Carve maakt een samenvatting van die meeting en die zorgt dat je catching up instead of sitting in, dat je achteraf net zo goed op de hoogte bent alsof je zelf bij die meeting was geweest.
Ja, en wat was de tijdgeest op dat moment als het gaat om ChatGPT? Was dat al gelanceerd of nog niet?
Volgens mij niet. Toen wij elkaar spraken was net 4 uit, dus het begon net op te komen. Ja. En toen wij met ons product, met de ontwikkeling van ons product en het concept begonnen, had nog niemand er ooit van gehoord. Dus het was een nieuwe realiteit die opkwam tijdens onze release.
Ja, en welke impact had dat?
Ja, ik denk toen wij met ons product idee begonnen en prototypes maakten, dachten mensen echt van wauw, als dit zou kunnen, dit wordt een unicorn, jongens. Als jullie dit technisch gezien voor elkaar krijgen, dat is een nieuwe realiteit. Daarna kwam DaVinci 3 uit, ChatGPT 3.5, nummertje 4. En eigenlijk, wat bij ons de grote belofte was, kon iedereen op een zolderkamer, bij wijze van spreken, bouwen met een ChatGPT-plugin.
Ja.
Dus de grootste impact voor ons was dat wat vooruitstrevende technologie had moeten zijn, een commodity werd.
Ja. In zo'n korte tijd.
Ja, ik denk, we hebben het er toen kort over gehad, volgens mij vorig jaar, dat de snelheid waarmee deze technologie omarmd werd en ontsloten werd voor ontwikkelaars en gebruikers, dat niet eerder gezien is.
Nee. Ja, in het vorige gesprek noemde je ook, volgens mij was je letterlijke uitspraak, de AI-realiteit is anders dan de SaaS-realiteit die we gewend zijn. Wat bedoelde je daarmee?
Nou, ik geloof dat met AI, en ik denk dat het nu ook wel echt aan het gebeuren is, we gaan een nieuw paradigma in op de manier waarop we naar software kijken. Op de manier waarop we vooral kijken naar de manier waarop mensen met systemen samenwerken. En ik denk dat we het er toen ook over gehad hebben dat tot voor kort het zo was dat als een mens met een computer werkte, dat de mens zich moest voegen naar hoe de computer aangesproken wilde worden. In velden en in standaarden. En dat we nu in een realiteit komen dat de computer zich voegt naar hoe de mens wil communiceren, namelijk een gesproken woord.
Ja.
En als je daarover doordenkt wat dat betekent aan hoe we dus zometeen gaan interacteren met systemen, dan komen we dus in een nieuwe realiteit terecht.
Ja. En als je vast voorwaarts gaat naar vandaag, dus dan heb ik zeg maar, laten we even voor gemakshalve zeggen, de afgelopen 12 maanden. Welke dingen hebben jou verrast als het gaat om AI?
Ik denk de grootste verrassing was voor die 12 maanden. Dus de stap die eigenlijk OpenAI gemaakt heeft. En waar ik nog steeds heel enthousiast van word, is als je die technologie, dus die language models die er nu zijn, op een, kijk, iedereen prompt met language models, dat is denk ik nu wel gemeengoed. Maar als je daar iets dieper op ingaat en die systemen op een andere manier structureert en gebruikt, wat voor fantastische dingen we nu kunnen doen die 2 jaar geleden onbestaanbaar waren.
Wat zijn voorbeelden, bijvoorbeeld in jouw praktijk?
Nou goed, we gaan het zo meteen hebben over waar Carve nu naar door evolueert. Toen wij begonnen met Carve was het maken van een samenvatting uit een gesprek was al dat was echt een enorme stap voorwaarts.
Ja.
Nu kunnen wij met AI gesprekken voortzetten terwijl de mens er niet meer bij is zelf. Ja. Dus dat soort nieuwe realiteiten en daar elke dag mee bezig zijn, dat is onwijs integrerend.
Ja. En daarmee hebben we het bruggetje gemaakt naar vandaag. Want een paar weken geleden keek ik op jullie website. Dat doe ik vaak bij voormalige gasten. Die vind ik altijd leuk om in de gaten te houden. En toen zag ik een andere messaging. En voor mijn gevoel ook een ander product. Toen mailde ik jou met de vraag, hebben jullie een pivot gemaakt? En toen zei je, nou, pivot weet ik niet of ik het zo zou willen noemen. Maar volgens mij is de korte versie dat jullie van horizontaal product, wat je net vertelde, naar verticaal product zijn gegaan. Wil je ons eens meenemen in de aanleiding om die stap te zetten?
Ja, natuurlijk. Ook goed dat je af en toe onze website bekijkt. Blijf dat vooral doen.
Ja.
Zoals net gezegd, hè, wij begonnen ermee dat wij een meeting konden terugbrengen naar een samenvatting. Iets wat je snel kon consumeren. Met de nieuwe releases van language models zagen we al snel dat we daar veel meer mee konden doen. Dus niet alleen samenvattingen maken, maar ook opvolgingen doen van meetings. Dus zaken die normaal na een meeting gebeuren, daar door technologie invulling in laten geven. In plaats van dat de mens dat zelf doet. En in die hele beweging waarin wij dat pad aflegden, gingen natuurlijk alle grote bekende spelers in de meeting space, dus Zoom, Teams, Google is natuurlijk een grote speler, die gingen het product dat wij initieel bedacht hebben als features implementeren in een eigen product. Dus omdat hetgene wat wij deden een commodity werd, werd het gewoon meegeleverd met de grote spelers. Dus terwijl wij aan de ene kant zagen dat we met de AI veel meer konden doen dan dat we initieel dachten, en tegelijkertijd zagen dat ons originele plan werd geëxecuteerd door de grote spelers, heeft ertoe geleid dat wij gekeken hebben, hey, als wij dan veel meer kunnen doen en niet meer in de hele breedte willen spelen, want ja, dan ga je heads up met de Microsoft en de Googles van deze wereld. Kunnen we dan naar een aantal industrieën gaan en daar veel dieper gaan? Dus veel meer waarde toevoegen dan het maken van een samenvatting in bepaalde industrieën. Dus we zijn van Carve generiek naar een aantal verticals gegaan. Voorbeelden. We zijn naar de healthcare gegaan, mental healthcare. Psychologen hebben gesprekken met patiënten. Vanuit die gesprekken moet er van alles gebeuren. Er moeten behandelplannen worden opgesteld. Er moet rapportage geschreven worden voor de verzekeraars. Er moet terugkoppeling gegeven worden aan de huisartsen. Maar de technologie maakt het nu ook mogelijk om dat gesprek wat gevoerd is voort te zetten in een andere vorm, waarbij technologie daar een veel grotere rol in speelt. Een ander voorbeeld waar we indoken was de recruitment space. Natuurlijk een wereld waar wij vandaan kwamen. Het vorige bedrijf, Harvard, zat volledig op recruitment. Dus we kenden die hele industrie goed. En we wisten natuurlijk ook dat in de recruitment industrie er heel veel gesprekken plaatsvinden. Met name bij agencies. Gesprekken tussen sollicitanten en recruiters, tussen recruiters en opdrachtgevers. En al die gesprekken leiden weer tot vervolgactiviteiten. Dus we zijn toen met Carve in een aantal van die niches gedoken. POC's gaan draaien, met klanten aan de slag gegaan en eigenlijk gekeken waar resoneert het nou het beste wat we nu doen en waar zien we de meeste mogelijkheden om de maximale capabilities van AI veel verder door te rollen. Van daaruit hebben we de keuze voor recruitment gemaakt en toen jij dus een aantal weken terugkwam op onze website, was het opeens geen meetingpropositie meer, maar een recruitmentpropositie.
Ja.
Dat punt hebben we nu gemaakt en ja, daar binnen een aantal weken plukten we daar de vruchten van.
Dit klinkt als de hele samenvatting en hier zitten denk ik heel veel verdiepende vragen in. Maar een van mijn eerste dingen waar ik benieuwd naar ben is, je schetst eigenlijk als een heel logische stap. En hij klinkt voor mij nu ook logisch als je het zo zegt. Maar ik kan me ook voorstellen dat na een paar weken nadat je de conclusie had getrokken van hey, Zoom is dit nu aan het implementeren, Teams is nu aan het implementeren. Dat ook emotioneel nog wel wat impact heeft van holy shit, deze markt gaat zo snel. Wij zijn nu een jaar of een half jaar aan het bouwen aan een product en dat is nu commoditized. Wat doet dat met je motivatie, met wat gebeurt er bij jullie in het team?
Nou, wat heel interessant is, omdat je natuurlijk de hele dag hiermee bezig bent, zie je dit aankomen voor het gebeurt. Dus wat een hele rare realiteit is, dat je nieuwe klanten krijgt op Carve die het gebruiken, die voor het eerst deze impact zien, die razend enthousiast zijn en ook de creditcard swipen en betalende klant wordt. Dus terwijl je dat enthousiasme hoort van de gebruikers, ben je in je eigen team al bezig met we krijgen wel deze hele fanatieke, fantastische feedback van onze gebruikers, maar wij realiseerden ons dat die andere beweging al gaande was, ook al was die in de buitenwereld nog niet zichtbaar. En dat dwingt je soms wel tegen, eigenlijk wat je net omschrijft, tot keuzes maken. Die niet helemaal in lijn zijn met wat je op dat moment ziet in de metrics of in de feedback van de gebruikers. Ja. Dat kan tegenstrijdig zijn.
Ja. Ja. En hoe ben je daar ook naar het team mee omgegaan? Want je moet dan aan het team gaan uitleggen dat je misschien wel een strategiewijziging gaat doorvoeren terwijl jullie MRR aan het liften is.
Ja. En dan krijg je natuurlijk discussies, hè, over het kind met badwater. Je krijgt discussies over, we zien het in de buitenwereld gebeuren dat het een commodity wordt, maar gaat het nou wel echt zo snel? Dus daar heb je heel veel intense discussies over. Waar je het dan wel snel over eens bent, is dat je een keuze moet maken. Wat je in ieder geval niet moet doen, is proberen in de industrie die nu zo snel veranderd aan het veranderen is door AI, wat je niet moet proberen is op heel veel schaakborden te gaan spelen tegelijkertijd. Dus waar we het snel over eens waren, is dat we een keuze moesten maken. En in dat proces wordt het ook een rationeel proces. Dus je gaat de pro's en de cons afwegen. En ik denk wat vooral heel belangrijk is dat je dan ook die keuze maakt. Dus dat je daar niet, dat je niet nog een jaar gaat doormodderen totdat de buitenwereld jou vertelt wat de juiste keuze is.
Ja. En waar haalde je het vertrouwen vandaan om deze stap te zetten? Is dat gewoon het analytische, zeg maar de observatie dat deze partijen met dit soort capabilities komen? Of is dat ook ervaring bijvoorbeeld?
Het zal een combinatie zijn, maar als je gewoon af en toe als ondernemer uitzoomt en je gaat echt eens kijken wat gebeurt er nou in de wereld waarin ik acteer, dan is, ik vertelde net het verhaal, het was een versnelde samenvatting en jij zegt als eerste, eigenlijk klinkt het heel logisch. Volgens mij is dat waarom je de keuze maakt. Je zoomt uit, je zet alle puzzelstukjes om een rij en dan is de keuze heel logisch.
Ja. Ja, tegelijkertijd, ik ben het helemaal met je eens, maar tegelijkertijd zijn er ook veel founders die ik spreek, die ook dit soort ontwikkelingen in de markt zien, die ook die impact hebben op hun bedrijf. En bij jou merk ik een bepaalde vastberadenheid en daadkracht die ik niet noodzakelijkerwijs bij iedere founder merk. En even hand in eigen boezem. Ik heb zelf ook vorig jaar een start-up gehad, 2 jaar geleden. En die is denk ik om deze reden niet geslaagd. Want ik had niet de vastberadenheid om, want ik zag ook een bepaalde ontwikkeling, alleen ik heb wel getwijfeld, ik heb wel te lang gewacht op het kiezen van, wij waren ook een horizontaal product, wij hadden achteraf gezien ook naar een verticaal product moeten gaan, dus ik heb niet de scherpte gehad die jij wel hebt gehad, dus dat fascineert me, misschien vanuit mijn persoonlijke ervaring.
Ja, maar misschien heb je wel de scherpte gehad, maar toen nog niet de ervaring wat de consequenties zijn als je die keuze niet maakt. En misschien heb ik daarin ook wel geluk dat ik natuurlijk een aantal andere bedrijven gebouwd heb. Bij het vorige bedrijf, Harvard, hadden in het begin ook veel meer producten. Het is uiteindelijk een recruitment platform geworden, maar het begon als een HR platform.
Ja.
En toen ook die andere product lines misschien te lang laten doorlopen. We zijn er niet aan ten onder gegaan, maar dat je als je terugdenkt, dat je wel denkt van als we iets eerder die niche hadden opgezocht en de scherpte hadden opgezocht, waren we misschien nog veel harder gegaan.
Ja. Wat is je advies aan founders die misschien zich herkennen in de situatie die ik net beschrijf? Hè? Dus merken dat er in je markt zoveel gebeurt en dat je eigenlijk keuzes moet maken, maar dat je om welke reden dan ook nog niet die call durft te maken die jij wel hebt gemaakt?
Ik denk dat je onbewust de call al wel gemaakt hebt. En ik denk dat het is. Dat founders er ook tegenop zien om de keuze te executeren. Dus onbewust weet je wat het goede besluit is. Maar het team is zo gemotiveerd. En ik heb net 3 mensen aangenomen die dat deel van de markt zouden doen. En ik dat zouden bewerken. En hoe gaan mijn investeerders tegen mijn ARR aankijken als 40% van mijn ARR zometeen in een legacy oplossing zit? Dus ik denk dat onbewust de keuze vaak al gemaakt is. En ja, daar ben je founder voor. Daar ben je ondernemer voor. Daar ben je directeur voor. Dan moet je in de spiegel kijken. Want er is niemand anders die keuze voor jou gaat maken. En op de executieknop drukken en gaan.
Ja, heel herkenbaar. En pijnlijk ook. Maar waardevol daarmee.
Het is nooit te laat.
Ja, precies. Oké, daar zit ook inderdaad een weer de bemoediging. Dan even wat meer over die stap van horizontaal product naar verticaal product. Je hebt al uitgelegd hoe jullie dat hebben gedaan. Hè? Dus je hebt ook healthcare gedaan, maar dat resoneerde minder in ieder geval dan recruitment. Of?
De oplossing werkt extreem goed. Ja. Het is gewoon een moeilijkere. Dus ja. Er spelen natuurlijk meerdere belangen als je zo'n afwezing maakt. Dus één is, heb je een goede product, maar doet het product, lost het product het probleem op? Maar ook naar de industrie. Dus kan je hier een wereldwijde markt mee bereiken? Is die markt homogeen? Of is in elk land die markt misschien net even anders? Nou, ik denk als je nadenkt over de geestelijke gezondheidszorg, kan je je voorstellen dat dat in Nederland anders is dan Duitsland. Ja. En anders dan de US. Dus allerlei factoren spelen een rol als je die keuze maakt.
Ja. Wat is de impact geweest op jullie product?
Ja, dat is fantastisch. Als je veel beter weet voor wie je je product bouwt en nog scherper kan formuleren welk probleem je dan oplost, worden productkeuzes veel makkelijker. En wordt het vooral makkelijker om ook heel veel dingen niet te doen. Dus dingen die een hartstikke goed idee zijn voor een bepaald type gebruiker. Maar je kan gewoon zeggen, nee joh, maar dat is niet onze focus. Ja, het is een goed idee. Ja, die gebruikers zouden er extreem blij van worden. Maar nee, we gaan het niet doen. Dus het helpt je om de productbeslissingen te maken.
Ja, dus een veel beter filter eigenlijk. De soort decision filter.
Je hebt een laserscherpe focus. Ja. Je weet precies voor wie. En niet alleen in het product, hè, ook in marketing en communicatie. Jij zag onze website. Ja. En ik denk niet dat je heel lang hoeft na te denken voor wie wij waren.
Nee.
Ik denk, als je onze website een jaar geleden bekeek, was het toch wat moeilijker. Want als je iedereen aanspreekt, dan spreek je uiteindelijk niemand aan.
Ja, nou, wat ik wel elegant vond destijds was dat de use case wel heel duidelijk was. Dus iedereen herkent zich in, ik zit te veel in meetings. Ja, inderdaad. Want dat was jullie hoek destijds. Maar nu was die zo duidelijk. Ik weet ook nu voor wie het is.
En dat is denk ik dat was ook het verschil. Ja, ja.
Ik kan me herinneren dat op de website zag ik ook een soort template van een recruiter. Een gesprek van een recruiter met precies daarin de bullets die je als recruiter waarschijnlijk elke dag op je scherm hebt. Alleen dan niet geautomatiseerd en niet verwerkt binnen zo'n platform.
Elke recruiter, vraag het elke recruiter. Iedereen zal bevestigen, wat vinden recruiters mooi? Met mensen praten. Ja. Mensen helpen om de juiste baan te vinden. Ja. Bedrijven laten groeien door de juiste mensen te vinden. Waar hebben ze een hekel aan? Administratie. Ja. Alles wat erbij komt kijken. Echt crystal clear.
Ja, niemand wordt recruiter omdat hij graag gespreksnotities maakt.
Volledig, ja. Ja. Nee, ja. En dus die propositie die je nu op onze website ziet... je ziet natuurlijk dat het heel erg komt vanuit die meeting startpunt van onze onderneming. Maar omdat je die vertical ingaat, die niche ingaat van recruitment, kan je ook veel makkelijker doorontwikkelen naar andere problemen die ook in de recruitment industrie leven. Omdat je die keuze hebt gemaakt.
Ja, dat zijn aangrenzende problemen. Wat zijn voorbeelden daarvan?
Ik denk een heel goed voorbeeld. Wanneer je kijkt naar wat de technologie nu mogelijk maakt, wat vroeger niet kon, is recruiters, met name agencies, die spreken natuurlijk met honderden, soms wel duizenden mensen. En als ze die mensen gesproken hebben, dan vullen ze informatie over die mensen in hun applicant tracking systeem. Met als idee dat als je dan over een jaar iemand zoekt zoals dat profiel, dat je die dan heel snel terug kan vinden en je dus niet opnieuw hoeft te gaan zoeken op het internet. In de praktijk is dat onmogelijk. Je kan mensen niet terugbrengen tot 12 velden of tot 24 velden in een systeem. En dat maakt dat recruiters eigenlijk heel slecht in staat zijn om een van hun grootste assets, namelijk hun netwerk, om die echt te gelden te maken. Wat maakt AI nou mogelijk? Wij als Carve zijn bij alle gesprekken. Wij hebben alle informatie van die sollicitanten, inclusief alle nuances, alles wat tussen de regels doorgezegd is. Dus als een recruiter een jaar later opnieuw op zoek is naar een salespersoon, maar het is nu voor een opdrachtgever in Barcelona, kan die letterlijk aan AI vragen, joh, in de mensen die ik de afgelopen anderhalf jaar gesproken heb, waren het misschien mensen die goed waren in sales en die hebben aangegeven dat ze naar Spanje of naar het zuiden zouden willen verhuizen. AI kan dat feilloos eruit halen. Dus opeens, door die nieuwe technologie, heb je manieren om in recruitment te acteren in een compleet nieuw paradigma wat 2-3 jaar geleden onbestaanbaar was.
Ja.
Omdat wij nu die keuze hebben gemaakt, wij gaan voor recruitment, kunnen we die werelden gaan ontginnen.
Ja. Ja, en hoef je dus heel veel andere oplossingen features die je aanvankelijk in gedachten had helemaal niet meer te bouwen.
Exact. Ja. Dus heel veel dingen die inderdaad voor de generieke use case noodzakelijk waren, die kunnen we nu gewoon op de parkeerplaats zetten. Ja. En wij kunnen ons op focussen op de dingen die echt de needle moven in de industrie waar we heel goed in willen zijn.
Ja. Heeft het ook impact gehad op jullie go-to-market strategie?
Nou ja, kijk naar de website en alles wat eruit volgt. Wij kunnen nu heel helder uitleggen welk probleem we oplossen, voor wie we het oplossen en hoe we het oplossen. En dat maakt de go-to-market makkelijker.
Ja, want ik had het idee dat jullie wel een beetje PLG-achtig waren opgezet destijds. Geen heftig salesapparaat.
Klopt. Wij leunden initieel ook heel erg op een viral loop van gebruikers die elkaar aansteken. Ja. Dat is natuurlijk in deze niche gaat dat heel anders functioneren. Ja. We merken ook, en dat is wel heel erg, dat versnelt nu heel erg door die AI wave en het feit dat alle ook hele grote ondernemingen snappen dat dat de manier waarop ze werken fundamenteel gaat veranderen. Ook zaken als enterprise sales is nu natuurlijk weer heel belangrijk in deze realiteit. En het helpt heel erg dat wij iets verkopen wat een volledig boardroom topic is nu.
Ja. Wat is de impact op jullie pricing model?
Die verandert ook. Dus hoe meer niche je gaat, hoe beter je een kan definiëren welk probleem je oplost, hoe beter je ook kan berekenen wat de waarde van de oplossing is. En het algemeen, hoe meer niche je gaat, hoe beter je pricing, hoe hoger je pricing kan zijn.
Ja, dus jullie pricing gaat omhoog, maar ook de packaging wordt dan misschien anders?
We gaan ook wat grotere ondernemingen bedienen nou. Okay. Dus we zijn met een paar echt wel wereldwijd groot acterende enterprises bezig. Waardoor je ook andere packages krijgt, andere pricing modellen, maar ook andere features. Dus zaken die echt horen bij enterprise software worden nu weer belangrijk. Terwijl die initieel misschien wat minder belangrijk waren.
Ja, oké. Dan moet ik meer denken aan security, compliance,
exact,
dingen.
Exact.
Ja,
okay. Ja.
Ja. De impact op je team in het algemeen is, als ik het zo hoor, veel meer clarity. Zijn er ook... heb je ook dingen in het team moeten overwinnen, bepaalde weerstand of zo, om deze stap te zetten?
Nee, geen weerstand. Maar het is wel belangrijk dat je de tijd aan besteedt. Dus dat je uitlegt waarom deze keuze belangrijk is en waarom je hem ook niet uit kan stellen. Dus je bouwt een product en je team hoort van gebruikers elke dag opnieuw dat ze zo blij met het product zijn. En tegelijkertijd ga je met het team overleggen dat we er wel mee gaan stoppen.
Ja.
En dat vergt gewoon tijd, aandacht, energie, uitleggen.
Ja.
En als je dat goed doet, ga je natuurlijk geen weerstand krijgen. Want als mensen uiteindelijk begrijpen dat ze zelf dezelfde keuze hadden gemaakt, ja, dan zit je met z'n allen in dezelfde richting te bewegen en is er niks aan de hand.
Ja. Welk deel uiteindelijk hiervan is van dit soort beslissingen? En ik bedoel deze beslissing, maar je hebt veel meer ervaring in het sturen van SaaS bedrijven, dus misschien dat er nog wel andere momenten zijn geweest waarop je productvisie of de bedrijfsvisie moest veranderen. In jouw ervaring, welk percentage daarvan, als je dat in een percentage kan uitdrukken, is visie gestuurd? En welk deel komt vanuit demand?
In dit soort realiteiten is het echt visie gestuurd. Ik denk echt dat we nu met z'n allen software aan het ontwikkelen zijn waarvan de gemiddelde gebruiker zich absoluut nog niet kan voorstellen waar het naartoe gaat. Dus als jij morgen besluit een nieuw softwarebedrijf te starten en je gaat project management tools maken, dan ga je naar gebruikers toe die al 10, 20 project management tools gezien hebben. En die snappen ook hoe die tools functioneren en waar ze naartoe kunnen bewegen. Ik denk partijen die nu bezig zijn met AI oplossingen, die zijn een nieuwe realiteit aan het creëren. Dus het is altijd visie gedreven.
Ja. En waar haal je dan het vertrouwen vandaan om bepaalde richtingen in te gaan met bijvoorbeeld je product? Zijn dat bets of kun je ze onderbouwen op basis van bepaalde validatie?
Het zal altijd een combinatie zijn. Ik denk wat er gebeurt, en dat zullen founders herinneren, zich zal wel in herkennen. Je bent gewoon de hele dag hiermee bezig. Je bent de hele dag, nu we deze vertical gekozen, met niks anders bezig als ik zie wat er technologisch mogelijk is. Ik begrijp, omdat ik al 10 jaar in de recruitment-industrie zit, welke problemen agencies en recruiters hebben. Ik snap dat dat straks anders gaat functioneren. En welke verschijningsvorm gaat dat dan krijgen? En dan denk je over naar onder de douche. Dan zit je met een whiteboard te schetsen. Daar heb je het met je collega's over.
Ja.
En in die discussie, dat is ook niet een lampje wat aangaat. In die discussies vormt zich langzaam een visie waar je naartoe beweegt. Het valideren van die visie is natuurlijk wel weer iets wat je daarna doet door het bouwen van POC's, door producten gewoon te shippen en door met, laten we zeggen, forward thinkers in de industrie te spreken of of zij ook zien dat het die kant op gaat.
Ja. En is jouw validatieproces significant veranderd? Jouw proces vandaag versus, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden?
Als je het echt over 20 jaar geleden hebt, dan denk ik dat ik toen nog wel iets opportunistischer was. dat validatie nog niet echt in het woordenboek voorkwam. Je bouwde gewoon wat je leuk vindt om te bouwen en dan ging je er gewoon vanuit dat het wel zou kloppen. Ja. Nu zijn we natuurlijk met een grote team, dus zijn er meer checks en balances. Dus dat proces is in de afgelopen 10 jaar niet fundamenteel veranderd.
Want we hadden het, voordat we gingen opnemen vanmorgen, hadden we het even over validatie, de zin en onzin daarvan.
Ja.
En je gaf ook aan, eigenlijk wat je net ook zei, hoe moeilijk het is om te varen, of hoe onverstandig het misschien zelfs is om te varen op feedback van gebruikers die een fractie van de tijd die jij in validatie besteedt of in ideevorming besteedt, om daar al te veel van uit te gaan.
Ja, ik denk dat je daar extreem kritisch op moet zijn. Dat mensen daar misschien te gemakzuchtig mee omgaan. Dus dat ik heb een idee, ik maak een prototype of bouw een POC. Ik ga naar een gebruiker en als die gebruiker zegt dat het goed is, is het een goed idee. En als die gebruiker dan zegt dat het een slecht idee is, is het een slecht idee. Ik denk dat die feedback van die gebruiker waardevol is, maar dat je heel kritisch moet zijn in wat je aan zo iemand vraagt. En met welk doel? Dus wat voor type informatie wil je eruit halen? En wat betekent dat dan voor jouw eigen visie? En niet blind varen op een binair antwoord wat er volgt.
En wat is een goede en wat is een slechte vraag?
Ja, dat hangt dus helemaal af van de fase waar je in zit en wat je wil onderzoeken. Ik bedoel, het voorbeeld volgens mij was toch van Ford. Die zei, joh, als je aan mensen vraagt wat ze willen, dan willen ze snellere paarden.
Ja.
En dan was hij dus geen autofabriek begonnen, maar dan was hij een paardenfokkerij begonnen. Ja. En als je dus nu software gaat ontwikkelen en je gaat aan één iemand die daar 0,4 milliseconden over nagedacht heeft, de mening vragen, weet dan wat die mening voor jou betekent.
Terwijl jij al een jaar bezig bent met het idee.
Ja, en snap ook wat voor vraag je stelt. Dus ga daar niet in de algemene termen vragen wat iemand van een product vindt.
Nee. Komt het ook niet neer op het feit dat je begint met de visie? En dat je die fine-tuned op basis van veel gesprekken waarin je vooral open vragen stelt. Versus inderdaad, want dit is ook de kritiek die soms op Lean Startup is. Hè? Dat je te veel afgaat op die validatie en daarbij je eigen visie misschien.
Ik denk als je naar Lean Startup kijkt, het is een filosofie die volgens mij een zaadje moet planten op een manier van denken. Dus hoe kijk je naar een bouwen van een onderneming? En als je naar Lean Startup kijkt, welke elementen daarin kan ik toepassen in mijn realiteit? Het grootste gevaar van elke methodiek en elk startup boek is dat je het leest en dan denkt, als ik maar gewoon de bladzijden volg en het plan uitvoert zoals het hier omschreven is, dan word ik succesvol. Want dat dat niet zo is, is natuurlijk wel heel duidelijk. Want anders zou iedereen morgen een SaaS-bedrijf beginnen.
Ja.
Dus elke methodiek, elk boek, elk managementverhaal naar je eigen realiteit toe brengen en dan besluiten wat je ermee doet voordat je gaat executeren. Ik denk dat dat extreem belangrijk is en dat dat heel vaak fout gaat.
Ja.
Ik zeg net, joh, je moet focussen. En we gaan nu inderdaad van een horizontale naar een verticale oplossing. Ja, misschien zit er iemand te luisteren die nu in dit proces zit, maar zie dat ook niet als een doel op zich. Want er zijn ook bedrijven met horizontale oplossingen die geniaal zijn en die een hele potentieel weggooien als ze nu gaan verticaliseren omdat iemand in een podcast zegt dat dat een goed idee is.
Ja.
Dus ja, ook met Lean, let er echt mee op.
Ja. Ik weet nog, in het voorgesprek zei je over de Western film. Hè? Dus ik weet niet of je het voorbeeld nog kan herinneren, maar volgens mij had je dat ook intern gebruikt als metafoor. Misschien kun je hem beter uitleggen.
Ik denk, wat ik wel eens verteld heb, is als je vroeger die Western film zag, dan zag je mensen met paarden met huiskarren. En hoe dat dan gebeurde is, er werden plotten land verdeeld. Daar stonden vlaggen op. Of tenminste, het waren plotten land met een vlag. En 's ochtends om 7 uur, als de zon opging, dan klonk er een startschot. En dan mochten allemaal mensen met paarden en wagens, die mochten van de startlijn zo snel mogelijk naar een stukje land toe rijden. En wie het eerste bij een stukje land was en die vlag pakte, die was dan eigenaar van dat stuk land. Zo werd het land verdeeld. Als ik nu kijk naar de nieuwe AI-realiteit, een blue ocean van generieke en industrie-specifieke oplossingen die echt op een nieuwe manier gaan functioneren. Net als dat je een pre-internet en een post-internet en een pre-SaaS en een post-SaaS en een pre-mobiel en een post-mobiel tijdperk had. De stukken land van het AI-paradigma, die worden nu vergeven. En wat dus heel belangrijk is, is dat op het moment dat jij naar zo'n stukje, naar zo'n vlag toe rijdt, dat je heel goed weet welk stuk land je wilt. Want als je naar 6 stukken land tegelijkertijd toe rijdt, dan ga je overal te laat aankomen.
Ja.
En dat is ook in het licht van zo'n keuze die je maakt. Je moet weten waar je naartoe gaat nu. Want het is niet de eerste keer. Dus ik loop al een tijdje mee. Ik heb het nog niet zo snel zien gaan als nu. Dus nog nooit heb ik gezien dat een innovatie zo snel om zich heen grijpt. En dat ook de allergrootste bedrijven openstaan voor deze verandering. Dus die keuze moet nu heel scherp gemaakt worden. Ja. Welk stukje van de markt wil je claimen?
Ja. Stel even, we blijven in deze metafoor en je wint dat stukje land. Denk je dat in de nieuwe realiteit dat het makkelijker of moeilijker is om dat stuk land ook te houden? Want je zou ook kunnen zeggen, door die snelle realiteit, die is ook weer van toepassing op de generatie die nu het stukje land pakt.
Het wordt moeilijker, omdat de belofte van deze, van het beloofde land, de belofte is zo groot dat de concurrentie extreem groot is.
Ja. En die wordt alleen maar sneller. Dus als je nu dat stuk land pakt, dan wil dat niet zeggen dat je ook, want we hebben nu natuurlijk voorbeelden de afgelopen jaren gezien van SaaS-bedrijven die inderdaad echt in een jaar, in een paar jaar tijd een heel groot marktaandeel konden pakken en dat ook relatief makkelijk konden vasthouden. Dat wordt moeilijker als ik jouw redenering volg.
Het
krijgen ervan, maar het houden ervan. Nou, want er zijn steeds weer nieuwe challengers.
Dat hangt er vanaf hoe je stukje land bebouwt. Dus als je dat eenmaal claimt en je denkt van nu ben ik er. Ik heb een stukje land geclaimd, want ik heb een ChatGPT plugin geschreven. En ik ga niet door innoveren. Nee, dan zal je het weer kwijtraken. Want de concurrentie, het zal moordend zijn. Want ook al die grote spelers die in de afgelopen jaren zijn ontstaan met SaaS-bedrijven en andere type bedrijven, ook die willen dat stuk land erbij hebben. Want wat er gaat gebeuren is dat van de bestaande business ook wat afgeknabbeld zal worden. Dus dingen die nu in een bestaande tool gebeuren, die zullen misschien op een nieuwe manier in een tool gaan gebeuren die nu nog niet eens bestaat. Dus ja, er zal van alle kanten druk worden uitgevoerd.
Ja. Is het in je voordeel dat je in een start-up met een relatief klein team opereert? Ten opzichte van, dat weet ik veel, misschien je had ook met 500 mensen kunnen zijn. Is dat een voordeel of een nadeel op dit moment?
Ik denk dat dat nu nog een voordeel is. Omdat als je al een gevestigde orde bent, moet je ook heel veel tijd en energie steken in de oude realiteit. Want alle klanten die wij bedienen zijn tech-forward klanten. Dus wij kunnen met de snelst denkende en de snelst veranderende klanten, kunnen wij onze roadmap executeren. Als je een bestaand ARR-boek hebt van 20, 30 miljoen en een groot deel van jouw klanten zijn er gewoon nog niet klaar voor, dan zal je ze ook in de oude realiteit moeten blijven bedienen. Dus dat zal ook heel veel energie en tijd en investeringen kosten.
Ja. En het is misschien ook moeilijk om je team en resources daarmee vrij te maken en je investeerders ervan te overtuigen dat je de helft van je resources aan iets gaat geven waar nog geen ARR op geboekt is.
Exact. Ja. En wat je ook gaat zien is dat bedrijven en platforms die bedienen nu een bepaald deel van de waardeketen. Dus iets wat iedereen kent, HubSpot. Die doet CRM, die doet market automation. Dus je zit in een bepaald domein. En binnen dat domein zullen ze AI gaan toepassen. Dus ze zullen binnen dat domein naar een nieuwe realiteit gaan toewerken. Maar het kan zijn dat die nieuwe realiteit zoveel verandert dat het domein opschuift. Dus dat er nieuwe spelers ontstaan die het HubSpot en een aanpaat, dat een speler is die heeft HubSpot. Ik zeg niet dat het een goed idee is, hè, maar je hebt HubSpot functionaliteiten en ik heb online conference tools functionaliteiten. En in die nieuwe realiteit zou het zo kunnen zijn dat die combinatie gaat zorgen voor een extreme versnelling. Dus nieuwe spelers hebben ook niet alleen de kans om sneller te innoveren binnen een bestaand domein, maar die kunnen ook een compleet nieuw domein gaan claimen wat vroeger niet, wat niet bestond.
Ja, nou, dit was precies ook mijn gevoel toen ik jullie website bezocht, dat ik dacht van eigenlijk, ik ben niet bekend in de recruitmentwereld, niet zoals jij, maar ik zou het geen rare stap vinden als jullie ook een soort van het CRM wat een recruitment agency heeft, om dat ook te vervangen uiteindelijk.
Het CRM van de recruitment, dat heet een ATS, een applicant tracking systeem. En dat is de backbone van het recruitmentproces.
Ja.
En wat je ziet is dat een ATS heel veel functionaliteiten behelst. Want alles wat een recruiter doet, daar wilt een ATS invulling aan gaan geven. En zolang je op dezelfde manier blijft werken, zal dat goed functioneren. Maar het kan dus ook daar inderdaad zo zijn dat recruiters op een heel andere manier gaan werken, waardoor bepaalde functionaliteiten in het ATS, ik gaf net dat voorbeeld van het zoeken van kandidaten, misschien dat die hele functionaliteit over een jaar niet meer bestaat, of over 2 jaar, dat het gewoon niet meer nodig is. Dus dat hele functionaliteiten die traditioneel in één systeem gebeuren, helemaal eruit getild worden en op een compleet nieuwe manier worden ingevuld.
Ja. Hele andere vraag. Heeft er wel mee te maken. Maar waar haal jij de tijd vandaan? Of wat zijn jouw routines om tot dit soort inzichten te komen? Is dat iets wat gaandeweg de dag ontstaat? Gebeurt het in de auto? Of heb je echt bepaalde routines letterlijk? Dat je op, weet ik veel, op heidag gaat? Of
nee.
Weet ik veel.
Nee, ik denk dat het veel obsessiever is. Je bent er gewoon de hele dag mee bezig. Je bent er over aan het nadenken op elke random moment van de dag. En het is ook echt niet zo dat je dan een aha-erlevenis hebt en dat opeens het visioen zich openbaart waarin je de toekomst ziet. Het zijn gewoon heel veel kleine puzzelstukjes die langzaam op zijn plek gaan vallen. Waarbij je altijd probeert, ja, in ieder geval een stuk vooruit te denken. Dus niet alleen na te denken over wat ben ik vandaag aan het bouwen, maar waar gaat dit naartoe?
Ja. Maar dat betekent ook dat je veel, ja, dit is het stomste cliché in de wereld misschien, maar ook tegelijkertijd wel volgens mij best accuraat. Dat betekent dus ook dat je moet in je bedrijf werken om de inzichten op te halen, denk ik. Maar je moet ook aan je bedrijf werken en dit klinkt als aan je bedrijf werken. Dus ja, hoe...
Ja, ik vind dat onderscheid, ik heb dat vaak gehoord, ja, je werkt te veel in je bedrijf, je moet aan je bedrijf werken. Ik denk bij een start-up scale-up is dat gewoon één ding. Ik heb het gevoel dat mensen daarmee bedoelen. Van in je bedrijf is dat ik echt operationeel bezig ben. Dat aan mijn bedrijf is meer dat ik ook de golfbaan kan vertellen dat ik een bedrijf heb en dat ik het ga besturen.
De golfbaan zou kunnen. Maar ik kan me ook voorstellen hoe ik het een beetje ervaar is in je bedrijf werken is echt inderdaad die sales calls doen. En aan je bedrijf werken is werken aan je roadmap bijvoorbeeld. Wat zijn de strategische doelen voor de komende 90 dagen? Of inderdaad de inzichten ophalen om eventueel een pivot te maken.
Ik denk in een start-up en scale-up is dat echt onbestaanbaar dat je een van de twee niet doet.
Ja.
Ik zit in sales calls elke dag. Ja. En ik zit in product roadmap sessies en ik ben met customer succes bezig. Dus
het is heel erg verweven, zeg je.
Ja, moet wel. Want zoals ik geloof dus ook niet in heidaag. Ik geloof niet dat je jezelf opsluit om een boerderij in een sauna gaat zitten en dan opeens komt het licht tot je.
Dat is wel een mooi beeld ook.
Dus dat gebeurt gedurende de hele dag. En de inspiratie daarvan, dat gebeurt ook gedurende de hele dag. Dus op de meest rare momenten kan het zijn dat er beelden tot je komen of ideeën tot je komen die in zichzelf niet een geniaal idee zijn, maar die kunnen helpen om die toekomst vorm te geven.
Ja. Ik vind het mooi. Ik moet ook denken aan, weer even aan ons voorgesprek, want we hadden het net over die westernfilm. Maar een ander, ik stelde je de vraag van, voelde dit als schepen achter je verbranden? En daar had je ook een mooie visie op.
Ja, voelt het als schepen achter je verbranden?
En daarmee soms, bedoelde ik dus het oude product loslaten.
Het oude product, ja. Nee, maar soms is je schip verbranden de allerbeste manier om een keuze te bestendigen. Dus als jij op een schip zit en het is onbestuurbaar geworden en er zit een prachtig tropisch eiland en je denkt dat het op zwemafstand ligt en de cocktails staan naar je te lachen vanaf het strand. Als je zeker wil weten dat je het strand gaat halen, moet je overboord springen en de boot verbranden. Want anders zal je altijd halverwege het gevoel krijgen, ja, maar ja, die boot was eigenlijk ook wel comfortabel, ik ga weer terug. Dus voel het als schepen verbranden. In sommige situaties is dat exact het juiste gevoel om je doelstelling te bereiken, om die andere kant te gaan bereiken.
Ja. Ja, en het wat je er ook aan toevoegde, kan ik me herinneren, is dat je dus heel duidelijk je eiland moet kiezen. En dat heeft weer te maken met die duidelijke focus op een klantsegment of een productgroep of wat
als,
dan ook.
Als je een keuze maakt, ga er dan helemaal voor.
Ja.
Zachte heelmeester, stinkende wonden.
Ja.
En als je geen keuze maakt of je twijfelt in je keuze, dan gaat dat overal doorcijpelen. Dan zal de marketingafdeling gemixte messaging gaan maken. De product department kan geen keuzes maken. Dus als je een keuze hebt gemaakt voor jezelf, maar je articuleert hem niet heel scherp, omdat je zelf daar toch nog onzekerheid in hebt, gaat dat uiteindelijk niet tot succes leiden.
Ja. Heb je in het verleden wel eens momenten gehad waarin je die keuze niet zo scherp gemaakt hebt, dat je het nu zo scherp wel doet?
Nou, met Harvard hadden we dus meerdere productlijnen die we achteraf gezien misschien eerder hadden moeten stopzetten.
Maar dat heeft je niet heel veel gekost.
Dat weet je niet. Want je weet die opportunity kost. Dus zeg maar elk uur die je aan iets besteedt, wat niet je core is later, is ook een uur wat je wel daaraan had kunnen besteden. Bij Harvard hebben we uiteindelijk die productgroepen letterlijk een ander bedrijf laten landen en ook letterlijk op afstand gezet. Dus een extern bedrijf heeft dat overgenomen. Het hele beheer, klantcontact, alles wat er voor nodig was. Juist om te zorgen dat het team zich kon focussen op één missie.
Ja.
En ja, als je dat een half jaar eerder had gedaan, dan was je wel sneller gegaan.
Ja. Oké. Ik heb weer een notitieblad vol. Er zaten wat pijnlijke herkenbare dingen in. Ik hoop dat de founders die luisteren daar wat aan hebben. Ik kan me haast niet anders voorstellen. Ik kan het niet laten om even een voorspelling van je te vragen. Want wie weet zit je hier over 12 maanden weer. Geen idee.
Ja.
Wat staat er op de planning voor de komende 12 maanden? En wat is er? Wat zijn de AI-ontwikkelingen?
De komende 12 maanden? Ik denk niet dat we in de komende 12 maanden weer een fundamentele AI-stap voorwaarts gaan zien. Dus ik denk dat we op basis van, dus technisch gezien, dat we op basis van de bestaande methodieken het steeds beter gaat worden, maar niet dat er een nieuwe methodiek ontstaat. Ik denk daardoor ook dat er teleurstellingen gaan ontstaan. Dus dat er een aantal bedrijven gestart zijn met beloftes die leunen op een toekomst waarbij de onderliggende technologie onbeperkte mogelijkheden heeft. En dat de belofte toch niet zo goed ingevuld wordt. Dus dat er bedrijven ontstaan die producten lanceren waarvan gebruikers nu zwaar onder de indruk zijn van wauw dat het kan. Maar dat die over een jaar bedenken dat het toch niet echt het probleem oplost. En ik denk dat we over een jaar zien dat er is een enorme buy or build discussie nu aan de gang in de markt. Omdat AI zo fundamenteel is dat heel veel bedrijven besluiten om dingen weer zelf te gaan bouwen. Dus hun eigen IT-afdeling gaat dingen aan elkaar rijgen. Omdat ze denken dat ze daarmee een fundamentele voorsprong gaan maken. En dat zag je denk ik ook in de eerdere technologische evoluties. Ik denk dat als je over een jaar kijkt dat op dat vlak er ook een beweging heeft plaatsgevonden. Dat heel veel bedrijven die nu zelf aan het investeren en het ontwikkelen zijn. Dat die over een jaar de stekker eruit trekken. En gaan kiezen voor een van de standaard oplossingen.
Wie weet zit hier over 12 maanden weer om weer een review te doen.
Ja, volgens mij had ik het een jaar geleden niet heel verkeerd. Dus
je zei destijds ook, een van de dingen die voor mij ook bleef hangen was, we gaan stoppen met search, althans prompten. We gaan meer prompten. Nou, dat is één ding wat in ieder geval zeker is uitgekomen.
Ik denk dat in elke applicatie, of het nu videobewerking, Photoshop is of je boekhoudprogramma, in de meeste applicaties kan je tegenwoordig wel een AI-promptje AI-promptje erop. Ja.
Ja. Dus we gaan het zien. Dankjewel.
Leuk.
Thanks. En bedankt weer voor het luisteren naar deze aflevering. Ben je nog geen lid van We Love SaaS, maar wil je wel bijdragen aan de groei van deze community? En vooral wil je extra's krijgen ten opzichte van deze podcast? Dus vind je deze verhalen interessant, maar ben je benieuwd naar verdieping? Wij organiseren heel regelmatig events en deze events nemen we op. En de recordings daarvan publiceren we in onze app, Pulse is dat. En via Pulse kun je die verhalen en presentaties en interviews terugkijken. En daarin gaan we soms een stukje verder dan in deze podcast. En op pulse.welovesaas.io kun je je aanmelden en toegang krijgen tot deze omgeving. Dus als je lid bent. Bedankt weer voor het luisteren nogmaals en heel graag tot volgende week. Ciao!